Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zitten zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren, de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
2 keer per week in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Dus toen ik 19 was en ik hielp wel eens iemand met een kort verhaal of zo. Always the editor. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer en uitgeverij Dasmag. Ik zeg hallo allemaal, maar onze bezetting is gestaag aan het afnemen. Vandaag bij mij aan tafel een gapend gat, een leeg Twix-papiertje, een mandarijn, Joost de Vries en Merel Borst. Welkom.
Dankjewel.
Hoi.
Of moet ik zeggen, hello chaps.
Here we are then.
waarom ik dat zeg zal weldra duidelijk worden. Joost, over wie gaan we het vandaag hebben?
Want natuurlijk, vorige keer hebben we die aflevering gemaakt over monsters. En dat was een podcast over Claire Dederer's boek. Over hoe we naar kunstenaars kijken, hoe we naar kunst kijken, hoe we naar de romans van grote schrijvers kijken. Wat eigenlijk maakt dat iemand een grote schrijver is en waarom dat soms een heel subjectief is. En of per definitie subjectief is. En waarom we van sommige kunstenaars of schrijvers het heel vreselijk vinden als ze het vreselijke mensen blijken te zijn. En van andere kunstenaars het geen probleem vinden.
Ja, en een van de mensen die ze als voorbeeld noemt is dan iemand die eigenlijk onaantastbaar is omdat hij zo geniaal wordt bevonden. En dat was toch een man waar we het al wel eerder over hebben gehad in een podcast, waar we toch nooit helemaal ons aan hebben gewaagd. En nu had jij toch zin om hem te bespreken.
Nu dachten we van, we moeten het maar eens doen. We moeten het maar eens over Ernest Hemingway hebben. Ernesto.
Zoals ze hem daar in Pamplona noemden waarschijnlijk.
Ja, en Hemingway is natuurlijk zo'n figuur die, ja, ik denk dat als je je ogen dicht doet en aan, zeg maar, het cliché voorbeeld van de grote schrijver denkt, dan kom je bij Hemingway uit. Ik bedoel, het is gewoon, kijk, een van de redenen dat hij zo gecanoniseerd is, is denk ik dat iedereen die ooit 5 minuten met hem in een lift heeft gestaan, heeft daar een memoir over geschreven. Ja. Je hebt gewoon zeker in die naoorlogse generatie dat ongeveer alle jonge schrijvers door hem beïnvloed waren, op alle mogelijke manieren. Je hebt nog steeds in Florida, volgens mij, of in Chicago, waar hij vandaan komt, heb je van die Hemingway look-alike wedstrijden. Ik bedoel, het is helemaal een archetype geworden.
Ja, en dus vrij onlangs, of nou, 10 jaar geleden of zo, is er nog die film verschenen met Owen Wilson.
Owen Wilson,
die terug in de tijd gaat om met Ernest Hemingway te chillen. En toen hebben ze ook een soort hele sexy acteur gecast als Ernest Hemingway. Ze zijn ook niet voorbij die
mythe. Nee, want je hebt een paar jaar geleden had je ook nog de film Hemingway en Gellhorn.
Oh ja.
Waarin Clive Owen, ook een behoorlijk knappe man met goede snor, Hemingway speelt. En dan speelt Nicole Kidman, speelt Martha Gellhorn. Dat was zijn derde vrouw, geloof ik, beroemde oorlogsjournaliste.
Oh, ik snap dat wel, want
en
er
was heel
ook
veel,
zo'n
heel veel sexy times tijdens de Spaanse burgeroorlog.
maar hij wordt door Dederer aangestipt als iemand die zich eigenlijk vooral heeft misdragen.
Ja, en dat misdragen, dat manifesteert zich op een aantal manieren. En eigenlijk, kijk, klassiek moet je zeggen, je moet bij het begin beginnen. En Hemingway kwam uit een redelijk goede familie in Oak Park, Illinois. Dus dat is een soort van rijke buitenwijk van Chicago. Zijn vader was arts. En toen is hij vrijwilligersdienst gaan doen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daar heeft hij heel veel meegemaakt. Hij was voor het Rode Kruis was hij ambulancechauffeur. Dus hij heeft, ik weet niet hoeveel stervende, gewonde, dode mensen moeten opschrapen aan dat Italiaanse front, geloof ik.
Klopt.
Daar is hij behoorlijk getraumatiseerd door geraakt. En toen is hij korte verhalen gaan schrijven. En die verhalen die gelden zo'n beetje als de beste korte verhalen die er zijn. En dat is grappig. Ik ben een paar jaar geleden, of wel, 10 jaar geleden denk ik, was ik in New York. En toen was er een hele grote tentoonstelling in de Public Library. Waarin je dan precies de gedrukte verhalen kon zien en zijn manuscripten. En hij stond er bekend om, Hemingway, dat is een soort van ook inmiddels een voor de hand liggende theorie, maar dat is de ijsbergtheorie. Dus dat als lezer krijg je altijd maar een topje van de ijsberg te zien. En alle
daarom
trauma's, alle spanning en alle dingen die personages drijven, die krijg je niet te zien. Maar je moet ze wel kunnen voelen. En in die public library kun je dus heel tof zien bij allerlei verhalen, dat hij echt de helft van de zinnen wegstreepte. Dus je hebt...
Is het nu aan Hills Like White Elephants te denken waarschijnlijk?
Ja, Hills Like White, ja, dat is een heel bekend verhaal over een man die zijn dochter of zijn vrouw aan het overtuigen is om een abortus te plegen.
Ja.
En er zitten allemaal van die zinnen in die een beetje emotioneel zijn. Dus die vrouw heeft het altijd over The Three of Us.
Ja.
Over zichzelf, hem en het ongeboren kind. En dat
streept
hij allemaal weg.
Ja,
dat streept hij allemaal weg. En je hebt ook, hij heeft heel veel verhalen geschreven over Nick. Dat was dan zijn stand-in, als het ware. En dat was dan zijn eerste jeugdverhaal. En later komt Nick terug uit de oorlog. En zijn vader is arts. En dan heb je een paar van die hele bekende verhalen. Dat hij dan die vader dan iemand ziet overlijden in zijn handen. En dan gewoon alle gevoelens worden weggestreept. En dan, dus er zijn dan zeg maar 10 zinnen waaruit gevoelens spreken. En uiteindelijk blijft er... Ja, 9 weg en eentje blijft staan. Waardoor je als lezer de hele tijd dat gevoel hebt van... er is veel meer aan. Je voelt gewoon dat er heel veel aan de hand is dat niet gezegd wordt.
Wat interessant dat hij ook echt op die manier werkte met wegstrepen. Ik nam aan dat zijn proza gewoon vanzelf zo staccato.
Nee, het was wel iemand die er heel hard aan werkte. En het was grappig, want na de oorlog, na de Eerste Wereldoorlog... bleef je heel lang plakken in, met zijn eerste vrouw... bleef je heel lang plakken in Parijs. En dat was een echte Parijs dat gewoon... James Joyce er nog rondliep. Hij was goed bevriend met James Joyce. En eigenlijk deed hij een soortgelijk iets als Joyce. Joyce, de grote Ierse modernist, schreef een aantal van die boeken. En zeker Ulysses is de bekendste, waarin hij met een soort stream of consciousness werkt. Dus je volgt alle gedachten. Maar bij Joyce is dat heel bloemrijk. En met heel veel krullen en zinnen die niet ophouden. Maar bij Hemingway is het allemaal kort gestreept. Maar dat zie je dus in dat proza. We gaan straks dat ding voorlezen uit The Sun Also Rises. Dan zie je dus gewoon dat hij heel erg soms van de hak op de tak lijkt te gaan. Maar dat heeft dus het effect dat je wel aanvoelt dat die bepaalde gevoelens of gedachten, zo'n hele handeling door, ja, de hoofdpersoon draagt ze de hele tijd met zich mee. Dus zeker in die eerste fase, toen schreef hij The Sun Also Rises, dat was in 1926, enorm succes. Daarna kwam hij Farewell to Arms. Dat wordt ook gezien als een van de grootste oorlogromans. Waarin hij heel veel van zijn eigen ervaringen verwerkte. En zijn eigen slachtofferschap stopte.
Over een grote liefde met een frontverpleegster, toch?
Ja, met een frontverpleegster, ja. En in het echt... stuurde ze hem een Dear John letter. Echt in de categorie van, hey, ik zie je eigenlijk meer als een broertje dan gewoon echt het ergste. Ik vind het ook heel lief dat je Hemingway, weet je ziet hem voor je als een enorme man die alleen maar met safaris en jagen en vissen op hele grote merlijnen en zo. Dat je die dan een Dear John letter stuurt van, je bent meer een broertje. En in het boek gaat ze dood. En dat is echt, ik weet nog dat ik dat boek voor het eerst las, Farewell to Arms. Dat heeft iets monotoons en dat werkt ze naar het einde toe en dat is gewoon vreselijk. Het is echt vreselijk. Heel, heel indrukwekkend gedaan. En ook, het wordt de hele tijd niet benoemd. Dus die vrouw die is op een gegeven moment aan het bevallen. En daarbij overlijdt ze. Catherine heet ze. En hij gaat bijvoorbeeld de hele tijd... En dat valt je pas op als je erop let ongeveer. Hij gaat de hele tijd naar de kantine en dan gaat hij zuurkool eten. Weet je, op een gegeven moment denk ik van, wacht, dit is nu al de 5e keer dat hij een bord zuurkool aan het leeg heeft. Dus alleen op zo'n manier wordt het je duidelijk dat iemand gewoon helemaal aan het instorten is. En nou, gewoon The Sun Also Rises. In het Nederlands heet het En de Zon Gaat Op.
Ja, dat klinkt een stuk lulliger eigenlijk. Ja, is
vertaald
een,
door W.A. Fick Luchten.
Ingewikkelde naam.
Goeie naam, ja.
Het is een citaat uit Ecclesiasten.
Ja, de Bijbel.
Ja.
Maar wat ik dus... Sorry, want volgens mij wilde ik daar naartoe, maar ik ben weer veel te veel aan het praten. Dus als ik het nadeel als Ellen er niet is, dan voel ik me... Met normaal heeft Ellen een soort van zo'n scherpe blik. Waardoor ik denk van, oh god, nu moet ik een beetje ophouden met lullen.
Het zegt alles over mijn blik. Dof.
Ja, nee, dof. Dof. Hol. Bijna gewoon als soort van de Lost Generation van Hemingway. Zit je voor je uit te staren.
Hij was zelf helemaal niet eens met dat citaat. Hè? Hij heeft het wel voor in The Sun Also Rises gezet. dat citaat over The Lost Generation van Gertrude Stein. Maar hij heeft dat alleen erin gezet, beweert hij zelf, om dat citaat uit de Bijbel tegenin te werpen.
Ja.
Of zo. Want hij vond dat zij...
Ja, dus The Lost Generation, moet je zeggen, dat gaat dan over de generatie die na de Eerste Wereldoorlog kwam, of die had meegemaakt en eigenlijk gewoon een beetje murf geslagen uit die oorlog kwam. En weinig ambities hadden, weinig geloof in grote idealen. Zo moet je denk ik zien. Maar
zij zei, wat hij daar later over zei is, Gertrude Stein was gewoon iemand die heel graag klaagde. En dit was gewoon weer iets voor haar om over te klagen. En voor de mensen die gewoon onderdeel van die generatie waren, voelde dat helemaal niet als een specifiek soort tijd. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen.
Nee, maar ik bedoel, als we het zo meteen over het boek hebben, ik vind dat ook niet echt een lost generation op een bepaalde manier. Maar goed, we kunnen het zo over. Maar je moet je dan voorstellen, hij wordt dus een wereldberoemde schrijver, al heel jong. Volgens doet hij ook heel veel journalistiek nog steeds. Dus hij gaat naar allerlei, hij gaat naar China toe, gaat naar de Spaanse Burgeroorlog toe. Tijdens de Tweede Wereldoorlog reist hij mee aan het Amerikaanse front in Europa. Zijn boeken worden verfilmd. Hij krijgt allemaal bekende vrouwen. Hij wordt gewoon de bekendste Amerikaan die er is. En eigenlijk gaat het na de oorlog mis, als het ware. En dat is al heel veel beschreven. In de zin dat hij wel echt steeds meer in zijn eigen mythe gaat geloven. Hij werd echt gezien als de He-Man van de Amerikaanse letteren. En dat, zo ging hij zichzelf ook gedragen. En hij begon ook, weet je wel, op een cliché manier over zichzelf na te denken, te praten. Die boeken, zeker Across the River and Into the Sea. Of Across the River heet het gewoon. Maar The Old Man and the Sea zijn bijna soort, ja, alsof iemand Hemingway nadoet. Alleen hij doet zichzelf na.
Wat vind jij dan echt zo het laatste goede boek? Want ik heb het hier dat je...
Room the Bell Tolls vond ik nog wel goed. Zo, ja, en daarna is het wel echt een beetje... En dat is van... Ja, tijdens de oorlog is dat.
Oké. Okay.
Dat speelt zich af in de Spaanse Burgeroorlog. Het gaat over een Amerikaan die bij de internationale brigades in de Spaanse Burgeroorlog gaat vechten. En dat is denk ik zijn laatste goede boek. En daarna, ja, god, hij heeft ook nog wel korte verhalen gemaakt die wel mooi zijn. Maar al met al voelt het gewoon aan alsof hij... Een beetje die parodie op zichzelf. En hij begon ook heel lullig te doen over zijn vrienden. Dus hij begon heel van die anekdotes te vertellen. Weet je, dat Scott Fitzgerald, van de auteur van The Great Gatsby, daar was hij mee bevriend, ging dan van die anekdotes over vertellen van ja, hij had een kleine piemel. Weet je, hij moest dan James Joyce altijd beschermen, want die was altijd bang. En dan ging hij achter Hemingway staan in Parijs, in de kroeg. Dus hij begon, ja, eigenlijk over al zijn vrienden van vroeger begon hij heel bitter te doen.
Ja, hij zit ook in de memoires die ik dan gelezen heb, of deel van heb gelezen, is hij super paranoïde over iedereen met wie hij in dezelfde tijd in Parijs zat, dat ze al zijn oorlogsverhalen aan het jatten waren. Dus hij zegt van ja, alles wat ik over de Eerste Wereldoorlog heb kunnen schrijven, was wat er over was, want het was allemaal al gestolen door mijn vrienden, want ik was dan in de kroeg daarover aan het vertellen en al mijn verhalen waren zo goed dat iedereen ze dan al had opgeschreven voordat ik de kans kreeg. Denk je al van, dat is wel heel paranoïde.
Ja, nee, dat is, maar het punt zou ook derde zijn, ik weet niet hoeveel meters aan biografie over Hemingway geschreven. En ja, zeker van de laatste 20 jaar, die zijn vooral bezig te laten zien dat heel veel van die grote verhalen die hij vertelde niet helemaal klopten.
Nee.
En wat volgens mij heel vernietigend was voor zijn reputatie, er was een stuk, kan je opzoeken online, dat is heel leuk om te lezen, van Lillian Ross. Dat was een hele bekende schrijfster van de New Yorker. En die publiceerde in 1950 een profiel van hem. Dat hij een paar dagen, hij woonde toen volgens mij in Cuba. En hij bezocht toen heel eventjes New York. En dat is echt een stuk te erg om te lezen. En dus hij komt aan op... Hij praat alleen maar over zichzelf als papa. Hij noemt zichzelf papa. Hij noemt alle vrouwen, noemt hij daughter. Hij praat als een soort van hole mens. Dus echt zo van, boek goed. Boek heeft nog meer werk nodig. Boek gaat groot indruk maken. Maar op zo'n soort toon praat hij. Echt als een soort van volkomen idioot. Uiteindelijk... Het is natuurlijk ook nog eens een man... Kijk, hij heeft dan wel de Nobelprijs gewonnen. Hij bleef tot zijn dood een succes. Maar zijn dood was gewoon heel tragisch. De laatste jaren van zijn leven. Gewoon heel eenzaam. Hij mankeerde fysiek van alles. Hij is 2 keer neergestort in een vliegtuig. Brandwonden opgelopen. En uiteindelijk heeft hij in Ketchum, Idaho een einde aan zijn leven gemaakt. Genoeg de laatste...
Hij was...
Een jaar?
Sorry, ja.
Nee, zeg jij alsjeblieft iets. Dan kan de luisteraar heel even pauze.
Ik las een krantenartikel uit 2011 over hem, 50 jaar na zijn dood. Waarin iemand die hem dan in zijn laatste 14 jaar had gekend, een soort portret van hem maakt van de laatste jaren. En hij was echt super paranoïde en heel erg bang dat de FBI achter hem aan zat. En iedereen vond dat, ja, wat, nam dat niet serieus. Hij heeft ook heel veel elektroshocktherapie gehad. En hij was ook heel verdrietig over dat hij nooit meer zoiets zou schrijven als hij aan het begin van zijn carrière zou hebben geschreven. Maar toen na zijn dood bleek dat hij inderdaad sinds de jaren 40, omdat hij dan in Cuba was geweest, inderdaad door de FBI werd afgeluisterd. Dus deze gast die dit stuk schrijft, is zo van ja, we hebben hem toen allemaal niet serieus genomen en dat heeft zijn dood op een of andere manier ook versneld. Maar toen dacht ik, oké, dit klinkt als een best wel random theorie. En toen ben ik op internet gaan kijken en echt iedereen heeft een andere theorie over waarom hij zelfmoord pleegde. Dus dat vind ik ook weer zo raar, dat zelfs als iemand echt zo net dood is en allemaal mensen, echt de halve wereld hem persoonlijk kende, heeft nog steeds niemand een antwoord op de waarom-vraag of zo hiervan.
Nee, nou het enige wat je, ja, god, wat ik al heel triest gegeven is, zijn vader heeft zelfmoord gepleegd. En de verdrietige waarheid is altijd, als een van je ouders zelfmoord plegen, dat er iets van een 10 keer grotere kans hebt. Dat jij.
Ja.
Dus ik vind dat zo naargeestig ook om over zelfmoord te speculeren. Alsof er een soort van één reden is om er naar terug te
gaan. Ja, dat vond ik ook zo grimmig aan eigenlijk aan deze hele Hotchner. Die, net als wat jij zei, iedereen die 5 minuten met hem in de lift heeft gestaan, heeft een biografie van hem geschreven. Hij is er echt de hele tijd van overtuigd dat hij de enige is die hem echt heeft gekend. En dat draagt op een of andere manier wel bij aan die mythe van Hemingway, dat iedereen heel graag degene wil zijn die hem echt begreep of zo.
Ja, maar dat draagt ook bij aan die mythe van het tragische cliché, de tragische genie, van die altijd een beetje miskend is en die altijd een soort van geheim met zich meedraagt waar niemand aan kan komen. En dat is dan de bron van al die creatieve genialiteit.
Nou ja, en dat dan ook wordt weggegeven door kleine details. Terwijl hij opent met een soort anekdote over dat Hemingway zijn garnalen met kop en staart eet. En dat, daar verbindt hij dan meteen van alles aan. Je weet wel, dat was de levenslust waarmee hij zijn hele leven aanpakte. Het was ook zo'n Amerikaanse manier van schrijven natuurlijk.
Maar de laatste grote biografie die van hem verschenen is van een paar jaar geleden, van Mary V. Dearborn, bij Knopf verschenen. En die kwam eigenlijk met een paar dingen aan die zij heel veelzeggend voor Hemingway vond. En ook verklaren waarom hij zo gulzig in het leven stond en van de ene vrouw naar de andere ging. En ze allemaal clichématig voor jongere modellen inruilde en heel lullig over ze sprak. En zich heel erg kon verliezen in racistische opmerkingen en in seksistische opmerkingen. En een van de dingen is die toch dat hij gewoon zwaar getraumatiseerd uit de Eerste Wereldoorlog moet zijn gekomen.
Toen hij echt 19 was.
Toen hij 19 was. En daar absoluut niet mee kon omgaan in de zin van ja, allereerst, toen was er nog niet zo'n therapie cultuur als er nu is.
Hij heeft wel die bundel Soldier Come Home.
Ja, nee, bedoel, hij heeft er ook wel over geschreven. Maar hij schaamde zich. Hij vond het een cliché dat hij getraumatiseerd was. Dus hij schaamde zich voor dat cliché.
Wow,
dus
toen
hij
al.
Dus de hele tijd bezig geweest om dat weg te stoppen.
Terwijl dit de eerste generatie is die we trauma toedichten.
Ja, dat tuurlijk. En toen was de term shell shock.
Ja.
En later is dat PTSS geworden.
Maar omdat het zou hem ontmannelijken of zo?
Ja, gewoon dat vond hij dan toch. En maar die heteroseksualiteit zat ook iets ingewikkelds in. En die Mary V. Dearborn, die past meer een soort van seksuele theorie erop toe. En die wijst bijvoorbeeld op dat in zijn laatste boek, A Garden of Eden, dat is postuum, is het alleen uitgebracht, heeft het bij leven nooit nagemaakt. Dat gaat dan echt over een man en een vrouw. En op een gegeven moment verwisselen die min of meer van geslacht, waardoor de man geneukt wordt door de vrouw. En als je dan met die blik, hij leek heel erg seksueel toe aangetrokken door androgyniteit. Dus ook als je door die boeken heen gaat kijken, elke keer als hij, of heel vaak als hij een vrouw beschrijft hoe knap ze is, noemt hij de jongensachtig. Dus al zijn vrouwen op wie die valt hebben kort haar en hebben jongensachtige voorkomens.
Ja.
En er is ook zo'n suggestie dat er iets enorm, ja, ik bedoel, het is ook heel makkelijk om dat postuum van een afstandje over iemand te speculeren. Maar dat hij gewoon heel veel van zijn eigen seksualiteit aan het wegduwen was.
Ja.
En dat verborgen achter een soort van, ja.
Maar hij had die fascinatie. Die fascinatie had hij ook een beetje doordat hij, hij was geraakt door iets aan zijn zak. En hij heeft eigenlijk op
een zak.
Ja, hoe noem je dat? Ja. Zijn scrotum. Heeft net niet de hele boel verloren. En heeft toen op de urologische afdeling gelegen van zo'n veldziekenhuis. Waar een heleboel jongens lagen die wel hun hele zaakje kwijt waren geraakt. Daar was hij ook enorm door gefascineerd. Daar heeft hij ook dat personage in Son Also Rises op gebaseerd.
Jake Barnes, hoofdpersoon. Ja, maar er zijn dan ook weer van die verhalen van... ja, hij groeide op met alleen maar zussen. En zijn moeder liet zijn haar lang groeien en maakte er vlechtjes in. Het heeft ook iets heel... Weet je wel, ja, je kan natuurlijk zo'n heel leven als biograaf... als je er zin in hebt, kan je zo'n heel leven toepraten... naar één complex. Of,
maar jij was het dus niet eens met die lezing van Dearborn?
Ik vond het wel heel interessant. Gewoon, kijk, het is zo opvallend met zo'n Hemingway. En daarom is die reputatie van hem zo dubieus geworden. Het is echt iemand die een icoon van zichzelf gemaakt heeft. En heel duidelijk bepaalde eigenschappen gigantisch heeft opgeblazen.
Ja.
En je kan bijna altijd denken dat als iemand zo nadrukkelijk iets wil opblazen... dan is het bijna alsof je denkt van, hey, ben je er dan niet onzeker over?
Ja, maar dat zou dan voor een heleboel andere dingen ook gelden. Wat is dan dat hele ding van hem dat hij beweert dat hij met dieren kan communiceren?
Hij kon inderdaad, dacht hij, met dieren.
Dat hij dacht dat hij dan met circusberen kon praten.
Ja, hij was een vrienden geworden met een beer.
Ja, dat is toch... ja, wat ben je dan aan het verhullen?
Ja. Ja. Nee, dus ja, dat was. Ja, dat was Hemingway voor je.
Ja. Nee, hij is ook zo. Hij beweert ook altijd dat hij aan Farewell to Arms is begonnen. Nadat hij op een avond in de kroeg met een leeuw had geworsteld. Dat er gewoon een gast altijd naar die kroeg kwam met een leeuw. En dat hij toen die leeuw de kroeg uit heeft gegooid. En dat hij toen eindelijk de moed vatte om aan dat boek te beginnen. Dan denk ik toch echt, want dit is toch gewoon niet waar.
Ik had precies hetzelfde met mijn eerste boek. Dat was een chimpansee trouwens. En een chimpansee is zo bam op zijn neus.
In de pels.
Het is gewoon... het is gewoon een man... Ja, wat moet je zeggen? Het is gewoon een man. Het is gewoon een hele vuilbare man die van zichzelf iets probeerde te maken dat larger than life was.
En laat ik je vertellen hoe hij op mij overkwam, gewoon als mens in deze wereld en deze eeuw.
Ja.
De jongens met wie ik studeerde en die graag schrijver wilden worden, die bootsten allemaal heel slordig dit proza na. Dus toen ik 19 was en ik hielp wel eens iemand met een kort verhaal of zo, always the editor. dan was het altijd zo van dat hele spaarzame proza, ja. Waar wat dan zogenaamd veel betekend was, maar ja. Waar dan heel weinig onder zat.
Ja.
En dan dacht ik altijd van ja, maar jullie hebben allemaal niet de oorlog meegemaakt.
Nee.
En jullie hebben ook niet gerend met de stieren en zo. Dus,
gedronken met een beer.
Of inderdaad ja. Gevochten met een leeuw. Dus daarom is het zo leeg. Het Hemingway proza, niet door Hemingway geschreven. Dus mijn overtuiging was altijd van, oké, dit is iemand die toevallig heel goed is, omdat hij gewoon een hele vette shit heeft meegemaakt. Ik begon er nooit echt aan. Ik had alleen een Movable Feast gelezen, omdat ik vond het leven in Parijs dan wel interessant. Maar de Son Also Rises had ik nooit opgepakt, omdat ik dacht, ja, dat stierenvechten, dat kan me echt gestolen worden.
Ja.
Dus ik had het nu voor het eerst gelezen. Op jou.
Oh, ik dacht, ik had geen idee dat je het nog nooit gelezen had.
Nee, ja, daarom moest ik even dat snel inhalen de afgelopen 2 dagen. Maar ik vond het echt veel beter dan ik had verwacht.
Ja, maar goed, ik denk wel dat je moet zeggen, Hemingway, wat hij met stijl heeft gedaan, was wel echt volledig nieuw. Ik bedoel, dat staat buiten kijf. Dat hij voor de eerste was die zo onderkoeld leerde schrijven. En zo die emoties terugdrong. En zo niet elke zin met een krul eindigde. Maar juist alles zo strak en onderkoeld mogelijk hield. Dat was echt revolutionair op een gekke manier.
Dat is niet wat je voor je ziet als iemand zegt... oh, iemand was enorm aan het innoveren met stijl. Want dat zeggen ze ook over Gertrude Stein natuurlijk. En dat is echt heel ingewikkeld. Tenminste, ik vind dat helemaal niet leuk om te lezen. Want dat was dan haar... Wat was het? Haar antwoord op cubisme, maar dan met taal of zo. Ja. Nou, echt niet te doen. Maar is wel heel, heel mooi. Gewoon en heel menselijk en zo. Terwijl ik dacht van dat hele gedoe met die ijsberg had ik ook al gehoord. En dacht ik,
maar dat is soms ook het probleem. Vind je dat niet dat als je dan gewoon die ijsbergtheorie... is natuurlijk gewoon een enorme cliché, omdat we het al 100 jaar kennen. Maar ja, we kennen het omdat hij dat ooit bedacht heeft.
Ja.
Ik bedoel, ik weet nog dat ik een keer voor De Groene iets van Freud moest lezen. Dan denk je alleen maar, ja, hè. Maar ja, dat is omdat hij dat bedacht heeft ooit.
Ja.
Hij was echt een van de grote modernisten. En weet je wie ook een van de grote modernisten was? Virginia Woolf.
Christ. Wat zou je nu in godsnaam gaan zeggen?
En later nu net een heel fijn toneelstuk bij ITA te zien zijn. Internationaal Theater Amsterdam. De Uren, geregisseerd door Eline Arbo. En dat is het verhaal van Virginia Woolf. En het naleven van Virginia Woolf. En hoe haar bekendste boek, Mrs. Dalloway, voortleeft in de levens van andere mensen verderop in de 20e eeuw. Een vrouw die denkt aan het ontsnappen aan haar gezin en aan haar huwelijk. Of een man tijdens de AIDS-crisis in New York. En hoe ze allemaal inspiratie putten uit de figuur Virginia Woolf. En eigenlijk het oeuvre dat ze heeft gemaakt. En het is echt een waanzinnig mooi stuk met Marieke Hebink onder meer. Daar zijn we altijd gek op.
Chris Nietveld. Met een hoedje op.
Ook altijd met een gek op, met of zonder hoedje. En dat is te zien. En daar kun je naartoe. En we nodigen jullie van harte uit daar naartoe te gaan. We moedigen jullie aan daar naartoe te gaan. Wij hebben het allemaal al gezien.
Ja, met veel plezier.
Met heel veel plezier. Dus doe dat ook. En voor de speelhuis kan je kijken op www.ita.nl. Gaat heen. Gaat het doen.
Tot wanneer kunnen
mensen tot 12 november.
Oké.
Wacht even. Even tussendoor. Je zegt Virginia Woolf, maar het is toch Cunningham?
Het is een boek van Michael Cunningham.
Over
Virginia Woolf.
Ja, precies.
Ja.
Oké.
Nee, goed. Je houdt ons scherp, Merel.
Ja, ik dacht.
Je houdt ons heel scherp. Maar het is een waanzinnig boek van Michael Cunningham. Die heeft daar de Pulitzer mee gewonnen.
Overigens hebben Ellen en Marja en ik daar een keer een aflevering over gemaakt. Over de Hours. Dus ja. Die kunnen jullie ook terugluisteren. Ik zou dat wel pas doen als je naar het stuk bent geweest.
Want, ja, daarna.
Ja, anders dan wordt het verklapt.
Ja,
dan
precies.
Verklapt het veel.
Ja, want ja, Marja vertelt daar heel veel in over hoe ze het geanceneerd hebben. Dus blijf nieuwsgierig. Ga naar het stuk.
Oké, en luister de aflevering terug.
Ja.
Dankjewel, Merel.
Graag gedaan, Joost.
Hoe ver zijn we? Moeten we nu een vraag doen? Of moeten we gewoon
Dat jullie nu even
over het boek moeten
hebben. Okay.
Ja. Oh, ik wou trouwens nog iets zeggen. Een kleine correctie voor mensen die ons misschien live hebben gezien tijdens onze 100ste aflevering. Of mensen die de aflevering hebben teruggeluisterd. Daarin ging ik enorm af, omdat ik dacht dat Herman Melville...
Dat was echt mijn favoriete moment. Van die 100 afleveringen was dit even mijn favoriete moment.
Ja, ik deed het speciaal voor jou, Joost.
Dat gewoon, dit is zoals ik ook beroemde beginzinnen.
Ja.
En toen zei jij, kom hier snel.
Ja, oké. Okay. Ik dacht gewoon heel even dat Herman Melville dezelfde persoon was als Ernest Hemingway. Het is dus maar goed dat deze aflevering maken.
Ja,
de eerste zin is veel langer van The Old Man and the Sea. Ik heb hem even opgezocht. Het was, he was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream. And he had gone 84 days now without taking a fish. Ja, het is nog bijna goed.
Ja.
Want wij hadden het er toen even over. Toen zei ik, wat is dan de eerste zin van de old man? Toen zei je, ja, he was an old man. Dat is het dus echt.
Het is gewoon ook een redelijk goede score. Ik bedoel, had ik moeten gokken voor The Sun Also Rises, dan had ik gezegd, The Sun Also Rose.
Ja, I wouldn't put it past him. Het had eerst anders geheten, hè? Fiesta.
Ja, en in de Engelse editie, dus je hebt de Amerikaanse editie, de Engelse editie heet wel Fiesta.
Oh, dat wist ik niet. Ik ken alleen deze versie.
Ja, The Sun Also Rises. Wil jij iets vertellen waar het over gaat?
Ja, het gaat over een jonge Amerikaanse journalist die in Parijs woont. Jake. En Jake is een soort Hemingway surrogaat, want die was natuurlijk ook een jonge Amerikaanse journalist die in Parijs woonde. En hij beschrijft eigenlijk gewoon dat intellectuele leven in Parijs en dat kroeghangen dat ze daar aan het doen zijn. Er zit een zinnetje in Hills Like White Elephants, dat korte verhaal waar we net over hadden, dat me gewoon een soort beschrijving van dit hele boek is. Namelijk, that's all we do, isn't it? Look at things and try new drinks.
Ja.
Ze zijn er gewoon de hele tijd, elke avond in de kroeg. En Jake heeft een grote liefde voor Brett. Een vrouw die
Lady Brett Ashley.
Lady Brett Ashley. Die wordt beschreven als het hebben van curves, als een racing yacht. Dus zij, ja, een formidabele vrouw gewoon. Hij houdt van haar, maar zij is van niemand. Je weet wel, zij is van iedereen. Ze gaat nu weer trouwen met een man waar ze eigenlijk niet van houdt. Ze is al getrouwd geweest, daarom is ze Lady Ashley. Want ze is getrouwd geweest met een duke of zo.
Ja.
En het is heel pijnlijk, want hij kan eigenlijk niet met haar naar bed, want hij is zijn zaakje verloren in de oorlog. Waar dus Hemingway heel erg de nadruk op legt dat hij zijn ballen dus nog wel had. Alleen zeg maar, ja, de rest niet.
Ja.
Ik kan het gewoon nauwelijks zeggen.
Nee,
Ik vond het gewoon heel... Ik vond het zo grappig dat Hemingway het gewoon heel belangrijk vond om dat onderscheid te maken. Hij zei van ja, want de begeerte is er wel, maar de actie is er niet. Nou,
ja.
Daar kun je nog ook allerlei metaforen over de Lost Generation inlezen, mocht je daar zin in hebben. Maar een groot deel van het boek speelt zich af, niet in Frankrijk, maar in Spanje. Want Jake en zijn vrienden gaan naar het rennen van de stieren in Pamplona. Dus daar gaan ze 7 dagen in een of ander bacchanaal.
Ja.
Dat traditionele feest.
Voor een spectaculaire hoeveelheid gedronken.
Ja, nou, wat er allemaal wordt gesopen. Echt, als je zou meedrinken, zou je na 3 bladzijden al omvallen.
Helemaal.
Maar alles ook. Absint, zonder enige. Ze bestellen vaak 2-3 flessen wijn tegelijk. En gaan dan gewoon met fles aan de mond. Hij was ook een grote zuiplap, Hemingway. Maar goed. En in Pamplona spelen zich eigenlijk... Al die moeilijkheden in die vriendengroep worden steeds verder uitvergroot door het grote zuipen en door het weg zijn van thuis. En de tragische figuur in zijn vriendengroep is degene met wie hij het boek eigenlijk opent. En dat is Robert Cohn.
Ja, vind ik echt een heerlijk personage.
Fantastisch. Hij is iemand die heel erg... echt zo'n long-suffering iemand is dat. Hij
was Robert Cohn, middengewicht kampioen, bokskampioen van Princeton geweest.
Wat ik fantastisch vind aan personage Robert Cohn... is dat wordt in het begin uitgelegd dat iedereen altijd vergeet dat hij bokser is geweest. Hij was echt een uitstekende bokser. En dat vergeet je dan zelf ook, 170 pagina's lang of zo...
Ja.
Tot hij Jake in elkaar timmert.
Ja, en dan dat ze op een gegeven moment gaan vechten.
En dan denk je, oh ja, hij was bokser.
Ja.
Want verder is hij eigenlijk gewoon iemand die heel leidzaam... al dat feesten ondergaat. Hij is namelijk ook heel verliefd op Brad.
Ik moet heel even side note hier aan denken... dat Norman Mailer, wat een soort van de grote epigoon van Hemingway was... generatie daarna, op een gegeven moment in een boek schrijft... zegt hij van... gaat hij op een gegeven moment vechten met iemand... die een professioneel pingpongspeler is. En die slaat hem ook helemaal verrot. En dan zegt hij, je moet nooit met iemand vechten... die voor zijn beroep... wiens hand-oogcoördinatie zijn beroep is.
Ja.
Dus nu denk ik altijd als er mensen pingpongen, denk ik, kut. Niet mee vechten.
Ja.
Sorry, Robert Cohn, ik onderbrak je.
Nou ja, dat vond ik zo slim aan dit boek. Want het lijkt allemaal zo gewoon woord voor woord uit hem te rollen. Van en toen. En toen ging ik naar de kroeg en toen viel ik in slaap. En toen zag ik die en toen zag ik die. Maar dat moment... dat je plotseling weer beseft dat Robert Cohn een bokser was... dat vond ik toen zo slim. Dan dacht ik, oh ja... Het is alsof het één lange mop is over Robert
dus
Cohn.
Ook met Robert Cohn... iedereen onderschat hem.
Ja.
Dus hij is
ondermijnt
het succesvolle eerste boek geschreven.
Ja.
Hij is gewoon de enige die een soort van normale relatie... met vrouwen lijkt te willen nastreven.
Ja.
Hij is bokskampioen. Eigenlijk is het iemand die gewoon op heel veel manieren succesvol is. Maar gewoon het feit dat hij ongeveer de enige is die aardig is... die redelijk aardig is voor
niet
de anderen.
Zuipt. Hij zuipt
niet. Daardoor nemen ze hem gewoon niet serieus.
Nou, ze nemen hem vooral niet serieus omdat hij Joods is.
En omdat hij Joods is.
Ja, dat wordt wel echt tot, tot aan het einde. Wordt het steeds erger.
Ja, wordt het steeds nadrukkelijker.
Want ze verbinden allerlei aspecten van zijn persoonlijkheid ook wel daaraan. Vooral de verteller. En hij heeft gewoon 2 van die luidruchtige vrienden bij zich. Mike en Bill. En Robert kan gewoon niet tegen ze op. Je weet wel. Mike en Bill en Jake zijn alle 3 gewoon van die grote... stoere zuipers die allemaal bijvoorbeeld, dat was ook zo lief en ontroerend moment, want Robert die wil zichzelf gewoon niet te kennen geven, dus hij zegt als ze voor het eerst naar zo'n stierengevecht gaan zegt hij, nou ik hoop maar dat ik me niet verveel, weet al, en dan vervolgens wordt hij natuurlijk vreselijk misselijk van al die bloederige ellende, want ik wist ook eigenlijk pas uit dit boek hoe stierengevechten er aan toe gaan, dat ze ook daarbij gewoon paarden door midden klieven en zo. Dat hij dat dan zo ziet en dat hij zich stoer probeert te houden voor Brad. Dat Brad het eigenlijk alleen maar geweldig vindt. En juist dat doormidden gekliefde paard van dichtbij wil zien en zo. Dat hij daar alleen maar groen van misselijkheid zit te worden.
En wat er dus eigenlijk waar het misgaat is dat Lady Brad... die dus met eigenlijk elke man die in beeld komt aanpapt... ook eventjes met Robert Cohn heeft aangepapt. En Jake vindt het van niemand een probleem. Dat ze met allemaal... Ze houdt van hem, want hij zegt ze heel te tegen hem. Ze zoenen een beetje... En vervolgens gaat ze weer weg, want ze kunnen geen seks hebben. Waarop Jake ook heel slim opmerkt van wat waarom Brad op hem valt, is omdat ze niet kan krijgen. Hij is de enige man die ze niet kan krijgen. Ja. Want er is een kanonskogel eventjes te dicht tussen benen geschoren. En Maar op een gegeven moment heeft ze dan heel eventjes met Robert Cohn aangepapt. En dat is eigenlijk het moment dat hij begint te wankelen.
Ja.
Dat hij het eigenlijk niet meer aan kan. Dat hij echt volgens mij zoiets heeft van als ze zelfs... Dat die Robert Cohn, die sukkel, die kan het wel. Ja. Die mag het wel. Ja. Ik mag het niet.
Ja.
En dat is gewoon een van die momenten dat het langzaam begint mis te gaan.
Nou, het is wel echt in een van de eerste scènes is het wel al zo dat Jake haar toch nog, despite himself, vraagt van kunnen we niet toch samen wonen? Je weet wel, ondanks alles. Zo. En zij is altijd echt van, oh no darling, ik ga nu met een of andere whatever fucking rijke man ga ik nu hierheen rijden.
Mag ik een stukje voorlezen?
Ja, natuurlijk.
Ik heb hier een Nederlands vertaling, nogmaals, van de heer. Op een of andere manier vermoed ik de hele tijd er moet staan Baron W.A. Fick Luchten.
Het is een hele mooie naam. Wat staat er op jouw omslag?
Ja, dit is een stierenhoorn.
In zo'n matador's cape.
Ja, in zo'n cape.
Of een toreador, is weer wat anders.
Oké, nou, het is gewoon de zoveelste dronken avond. En hij is naar huis gegaan.
In Parijs, toch?
In Parijs. De rest feest nog door, maar hij geeft op en hij gaat naar huis. En dan komt hij thuis. En wat ik probeer te laten zien is dat je ziet hoe snel tussen het banale de emoties af en toe opvlammen. En dan weer meteen weer weg zijn. Dus hij komt thuis, liggen twee brieven. Eén briefje is van zijn bank. De andere brief was een huwelijksaankondiging. De heer en mevrouw Aloysius Kirby gaven kennis van het voorgenomen huwelijk van hun dochter Catherine. Ik kende nog het meisje, nog de man met wie ze ging trouwen. Stuurde zeker de hele stad kennisgevingen. Grappige naam. Ik wist zeker dat ik me iedereen zou herinneren die Aloysius heette. Het was een gedegen katholieke naam. Er stond een familiewapen boven de aankondiging. Zoals Zizi, de Griekse hertog. En die ene graaf. Die graaf was wel komisch. Brad was ook van adel. Lady Ashley. Brad kon naar de hel lopen. Loop naar de hel, Lady Ashley. Ik stap de lamp naast mijn bed aan. Draaide het gas in de eetkamer uit en zette de brede ramen open. Het bed stond ver van de ramen. Ik zat even met de ramen open en kleedde me uit bij het bed. Buiten vervoerde een nachttreintje over de tramrails groente naar de markthallen. Het maakte 's nachts vele waai als je niet kon slapen. Terwijl ik me uitkleedde, bekeek ik mezelf in de spiegel van de grote kast naast het bed. Dat was een typisch Franse manier om een kamer te meubileren. Ook wel praktisch. Van alle manieren waarop je gewond kon raken. Dat is eigenlijk wel grappig. Ik deed mijn pyjama aan en stapte in bed. Dus
het enige moment,
dat je gewoon ziet... Nou, je ziet het eigenlijk niet, want hij beschrijft het niet.
Ja.
Hij registreert het gewoon eventjes. En wil het niet tot zich laten... Hij deelt het niet met je, als het ware.
Ja.
Dus je krijgt even zo'n inzichtje... en voor de rest gaat het gewoon weer verder naar de rest.
Vind jij hem een tragisch personage, Jake?
Ja, heel erg.
Want het wordt nooit zo duidelijk wat hij wil in het leven.
Nou ja, op een bepaalde manier... Het grappige is... juist door zijn verwonding... interpreteer je hem. Want anders zou je zeggen... oh ja, hij wil gewoon met Lady Brad.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen... dat had hij zijn piemel nog wel gehad. Dan was het net zo'n gast als die andere gasten geweest.
Ja.
Die gewoon de hele tijd... gewoon lang leveren lol... en een soort van op de vlucht voor een volwassen leven... door de straten trok.
Ja, want zij moeten iets van 34 zijn of zo... als ik de leeftijd van Lady Brad even doortrek... naar die van de anderen. Hij was jonger dan dat toen hij het boek schreef. 10 jaar jonger.
Ja.
Maar hij lijkt dan op een of andere manier te voorspellen... dat het leven dat hij heeft met dat terras hangen... en trying new drinks... dat toch uiteindelijk ijdel zal blijken te zijn. Of gewoon dit al niet, hem niet zoveel zal bieden.
Nee.
Terwijl hij had toen ook al 2 huwelijken achter de rug, geloof ik.
In het echt, ja.
Ja.
Ja. Ja.
Brad komt op mij ook over als... Dus op een gegeven moment een scène dat zij hem vertelt van... ik ben weer opnieuw verliefd op iemand. Namelijk op de beroemde toreador van... de jonge nieuwe toreador van 19.
Ja.
Romero. Als ze in Spanje zijn. En dan vertelt ze eigenlijk aan...
Pedro Romero.
Ja. En dan vertelt ze aan Jake... vraagt ze eerst aan Jake, do you still love me? Weet wel? Ze moet het toch altijd even horen. En vervolgens vertelt ze hem... ik ben ook verliefd. Maar dan op die 19-jarige stierenvechter. En dan zegt Jake, I wouldn't be if I were you. Ik zou het vermijden. En zegt zij, I can't help it. I'm a goner. I've never been able to help anything. En dat is een beetje de tragiek van Brad. Zij is een vrouw die heel erg met de mannen kan hangen... en overal mee naartoe kan en niet misselijk wordt van de stierenvechten... en zo net zoveel kan zuipen als de jongens. En toch heeft zij het gevoel dat ze een slaaf is van haar emoties.
zo'n soort symbolische scène dat zij mee wil doen aan het festival. En probeert mee te dansen met de dansers. En dat ze dan zo stil wordt gehouden. Zij moet dan in het midden staan en, dat het, en de dansers moeten om haar heen dansen. En zij mag niet meedansen. Ze mag alleen maar een soort van het object van de dans zijn. En toen dacht ik wel van ja, dat is toch heel erg omdat zij een vrouw is. Zij kan ook niet echt iets, behalve steeds iemands geliefde zijn. En de echte Brett, dus hoe heet ze nou ook weer? Mary Duff Sterling. Is uiteindelijk ook op haar 42e aan tuberculose overleden.
Ja, maar volgens mij is dat ook wat ze bedoelt met I'm a goner. Het is gewoon zo iemand voor wie geen lang gelukkig leven beschoren is.
Zij is toen op haar begrafenis is ze door 8 geliefden naar getild, die kist. Het waren gewoon alleen maar mannen die met haar zijn geweest.
Dus ook, dat is wel een mooi romantisch idee.
Toch? Ook een prachtig idee, inderdaad. Maar toch, ja, zij komt op... Dit is, het zal weer een feministische blik van mij zijn, maar zij komt van die 5... Die samen naar Pamplona gaan, komt zij op mij over als degene die het minst nog te winnen heeft of zo. Ja, je weet omdat je weet dat ze jong zal sterven. Maar B, omdat ze nooit tevreden is, ze moet altijd door een man worden meegenomen.
Ja, maar ze heeft ook natuurlijk, dat zie je in haar relatie met Jake ook. Ze moet elke man veroveren. En dat betekent niks, want ze is niet daadwerkelijk in die mannen geïnteresseerd. Maar zij moet wel het object van hun liefde en hun lust zijn.
Ja.
En dat is ook gewoon zoiets, ja, dat hou je niet 50 jaar vol, weet je wel. Daar ga je niet gelukkig oud mee worden.
Ja, het wordt wel diepzinniger op het moment dat zij zegt van... ik ben al 34, als ik het nog even volhoud, dan hoef ik nooit moeder te worden. En dat is wel goed ook, want dan hoef ik niet zo'n bitch mother te worden. Ik hoef niet iemand te zijn die mijn kinderen verpest. Daar is ze dan nog het allerbangst voor of zo, om iemands moeder te worden.
Ja.
En dat is zo interessant, want dat zegt zij dan zo in zo'n heel kort zinnetje. En verder krijg je in Jake, die het hele boek lang de verteller is, krijg je nooit zo'n inzicht als je in dat moment in Brett krijgt. Hij legt nooit aan ons uit waar hij bang voor is of wat hij heeft overgehouden aan de oorlog of zo. Hij zegt alleen maar: ik liep hierheen, ik dronk 100 glazen bier, ik liep daarheen, ja, ik dronk 100 glazen absinthe. En ja, je moet wel heel erg graven of zo. Of nou helemaal...
Ja, maar je merkt natuurlijk wel in alles dat hij niet gelukkig is.
Nee,
is niet een man die van het leven geniet. Ondanks al, hij heeft best veel geld.
Ja.
Weet je, op een gegeven moment, ik las net dat hij een brief krijgt van zijn bank. En dan staat hij dat hij nog $2300 op zijn rekening heeft staan. Nou, dat is zo'n godsvermogen in 1920, weet je wel.
Ja, maar dat wordt ook niet duidelijk waar Jake dat dan aan verdiend zou hebben. Hij is redacteur bij...
Ja, bij een soort krantje. En hij schrijft wat stukken. En
hij gaat vooral op vakantie de hele tijd.
Ja. Ja, nee, ja, het is gewoon een rijk Amerikaan.
Ja, oké. Okay. Ja.
Hey, trouwens, moet je horen. Misschien kennen jullie dit gevoel ook wel. Namelijk, je bent gewoon living your life. Je bent gewoon je dagelijkse dingen aan het doen. Einde van het jaar, deadlines. Lekker druk, lekker bezig. En opeens loop je door de supermarkt en hoor je Last Christmas. En denk je, oh mijn god, daar gaan we weer. Opeens is het kerst. Opeens...
Ik denk dan altijd, oh mijn god, Wham is zo'n geweldig band.
Ja, ongelooflijk. George Michael, wat een legend.
Ja.
En opeens denk je, oh god, nu moet ik gaan opzoeken hoe je de beste rollade maakt voor het kerstdiner. En opeens denk je nog, ik moet nog voor oom Theo een kerstcadeau uitzoeken. En het moet iets anders dan sokken zijn. En kortom, opeens heb je gewoon die stress van the season is coming.
Ach, ik zou me dan zo graag even terugtrekken en gewoon alleen
eigenlijk,
zijn.
Wat je nou eigenlijk zou moeten doen om gewoon even te kunnen ontspannen, is dat je gewoon take 10 neemt. Dat je elke anderhalf uur 10 minuten wegsluipt van je drukke werkdag. Je ergens verstopt. Iets voor jezelf doet. En dat je dat doet samen met een white chocolate mocha van Starbucks. Wat is er nou kerstiger dan jezelf gewoon wegstoppen in een bank, verstopt tussen de kussens waar niemand je kan zien, met gewoon een lekkere white chocolate mocha bij je. Want niet zo kersterigs.
En even je telefoon wegleggen ook.
Telefoon wegleggen. Weg van het beeldscherm. Weg van je computer. Weg van je laptop of je tablet. En wat is er nou lekkerder en meer ontspannen om dat te doen met comfort reading. Zo'n boek dat je al 5 keer gelezen hebt, maar waar je geen genoeg van kan krijgen. Gecombineerd dus met je comfort drankje white chocolate mocha van Starbucks. Dus Charlotte, dit is mijn vraag aan jou. Wanneer jij je oprolt met je vliesdekentje, take 10, weggestopt van alles. Wat is je comfort reading?
Ja, nou, nu we toch oldschool aan het gaan zijn met Mr. Hemingway, dacht ik, ik toep nog een keertje over. En ik kom met een boek uit 1900.
1900?
1900.
Wauw, dat is heel lang geleden. 1900.
Dat is namelijk Schoolidylle van Topnaaf. Dat heb ik echt 1000 keer opnieuw gelezen. Ook in de afschuwelijke hertaling, waar ze de hele tijd met asterisken uitleggen wat een boord is, bijvoorbeeld. fantastisch jeugdboek over een groepje vriendinnen. Het wel en wee. Je weet wel, eentje wordt heel erg ziek. Eentje wordt heel erg verliefd. Eeuwig charmant. Sowieso het andere werk van Topnaaf. Ook een grote aanrader. En het is enorm kerstig. Want een van die meisjes krijgt ook zo'n hele kersterige ziekte. Ik weet niet meer wat ze nou precies krijgt. Maar...
wat is een kersterige ziekte? TBC.
Nou ja, zoiets waarin je gewoon in een heel wit bed met koorts. Snap je wat ik bedoel? Gewoon een kerstige ziekte.
Een kerstige ziekte, oké.
Dus het is een heerlijk boek om te lezen en te herlezen. Dus die raad ik iedereen aan.
Jij hebt ook het fijn in boeken als mensen overlijden aan ziektes waar je nu niet meer aan overlijdt.
Oh, heerlijk.
Dat je denkt, sukkels, ha.
Nou ja, je voelt je zo veilig Word. Dan. De moderne wetenschap en zo. Dus je kunt dit boek met een gerust hart lezen, want Jet krijgt iets dat je nu niet meer kunt krijgen.
Oké. Heerlijk kerstig. Nou, lekker met je white chocolate mocha, take 10. Klaar voor de kerst? Merel, ik zie jou gebaren.
Ja.
Dus dat betekent dat iets?
Dat betekent dat er een ingezonden vraag is van Frederik.
Frederik, mooie naam.
Ja, vind je?
Ja, Frederik.
Nou, bij deze, ja. Frederik. En zij schrijft het volgende. In het Volkskrant magazine las ik een tijdje geleden een interview met auteur Francine Omen, die serieuze erkenning van de literaire elite mist. Ik heb het idee dat dit sentiment vaker voorkomt bij Nederlandse populaire vrouwelijke auteurs.
Mm.
Dit doet mij denken, wie bepaalt wat literatuur is? Mijn docent Nederlands was bijvoorbeeld nogal fan van F. Springer en daarom ik ook. Wij mochten bepaalde auteurs absoluut niet lezen voor onze lijst. We zijn nu bijna 20 jaar verder en ik hoor nog steeds het stemmetje, dat is geen literatuur en daarom lees ik dat dan niet. Mis ik hierdoor niet veel? Dank en groet. Frederik.
Ik vind het wel bijzonder dat Frederik dit zo vraagt. Want ze is denk ik een van de weinige mensen die zich nog zorgen maakt of dingen literatuur zijn of niet. Ik denk dat zijn de schrijvers die zichzelf miskend voelen. En de paar mensen die het nog belangrijk vinden om echt officiële literatuur te lezen.
Ik weet nog, op mijn middelbare school hadden we zo'n gestenseld papier. Dat was dan de leeslijst stond erin. En dan was elk boek 1 of 5 punten, weet je, hoe zwaarder, hoe meer punten. En ik heb nog steeds dat ik bij allemaal van die boeken die 5 punten waren, dat ik denk van, wauw, Au Pair van Hermans, dat is een 5 punten. Ik heb er nog steeds een beetje in gedachten.
Grappig dat zo lang blijft hangen.
Ja, dat blijft wel, dat draag je wel met je mee.
Ik vermoed dat Frederik van de generatie van mijn moeder is, of ietsje jonger.
Weet ik niet.
Wat zei ze nou? Nou, ik baseer dat op dat mijn moeder het altijd heeft over het verschil tussen literatuur en lectuur. En dat bij haar op de middelbare school er zo in werd geramd dat ze op latere leeftijd dat verschil heel erg van zich heeft moeten afwerpen.
Ja, ik ken dat verhaal.
Ze is niet generatie jouw moeder. Sorry dat ik even inbreek.
Oh, sorry.
Ze is 36.
Oké, nee, dat is heel...
Ik 36.
Dat is ongeveer, dat is jouw generatie dus.
Dat is mijn generatie, ja. Maar wat ja, ik moet eraan denken dat er jouw zwageman een keer vertelde, dat ik toen gehoord had dat een leraar Nederlands dus gezegd had, volgens mij tegen de zoon van zwageman, van je mag niet de boeken van jouw zwageman lezen voor je lijst.
Dat is geen literatuur.
Woedend was geworden. Terwijl je echt denkt, ja, jouw zwageman is gewoon... Ja, je had wel altijd van die... De ene docent was zo streng in een ander. Ik ben wel trouwens met Frederik en haar leraar eens dat F. Springer echt een waanzinnige schrijver is.
We hebben het natuurlijk al een keer... We hebben al een keer de vraag beantwoord over wat voor dingen er in de kanon terechtkomen. En wat er als grote literatuur wordt beschouwd en wat niet. En toen hebben we ook al benoemd dat bepaalde dingen... genres, dus detectives en science fiction... Of in het geval van Francine Omen, kinderboeken...
Ja.
Toch zelden als grote literatuur worden erkend. Wat ook wel weer iets zegt over dat woord of zo.
Ja, nee, maar bedoel, kijk, je hebt gewoon... Ja. God, je hebt geweldige kinderboeken. En kinderboeken die ook tot de kanon behoren. En ik denk dat best wel wat van die boeken van Francine Omen voor een hele generatie gewoon toonaangevende boeken zijn geweest.
Ja.
En ja, God, ja, en ik vind het een moeilijke vraag. Want ik zit nu bij Francine Omen te denken. En ik bedoel, ik ken haar werk niet achterstevoren. Maar heeft zij boeken voor volwassenen geschreven?
Ja, ze heeft een boek over de overgang gemaakt. En ook geloof ik een boek over rouw. Maar dat zijn geen romans. En ik denk dat romans toch al snel eerder als literatuur worden bestempeld.
Dat is een beetje het punt. Kijk, boekenbijlagen gaan voor het grootste gedeelte over romans. En niet over young adult en ook niet over kinderboeken. En redelijk over memoires, maar ook niet heel veel over memoires. Dus in die zin heeft die... En hetzelfde gaat naar... kijk je naar de grote literaire prijzen. Kijk, de Libris is alleen toegankelijk voor romans. Niet voor verhalenbundel, ook niet voor memoires. Echt alleen romans. Je hebt de wat nu de Boekenbonprijs is. Die is in principe voor alle soorten proza beschikbaar. Ook voor verhalen, ook voor non-fictieboeken, ook voor memoires. Maar op de shortlist staan eigenlijk altijd alleen romans.
Ja.
Dus er is wel zo'n primaat van de roman. En ik bedoel, ik heb
maar is
zelf...
dat erg als het bijvoorbeeld verder in het geval van Francine Omen een groot commercieel succes is? Wat zou het dan nog uitmaken?
Nou, maar dat is gewoon zoiets wat een soort van paradox of een tegenstelling. Ik weet niet precies hoe je het moet noemen. Er zijn best wel een paar auteurs te bedenken. Nou, neem iemand als Pieter Waterdrinker. Die heeft enorm veel commercieel succes. En volgens mij krijgt hij ook altijd wel wat goede recensies. Maar ook wat minder goede recensies.
Nou ja, hij had laatst...
Hij is wel gewoon voor prijzen genomineerd. En die is altijd op Twitter woedend aan het schreeuwen van... De grachtengordel ziet mij niet. En de grachtengordel kijkt me met een nek aan. Dat ik echt denk, ja...
Nou, hij ziet er nog erg. Hij ziet het echt als een soort vooraf afgesproken iets. En dat is denk ik ook... Als een schrijver zich miskend voelt door de elite... of door de culturele elite... of door bladen en dagbladen zoals Volkskrant, NRC, Groen Amsterdammer... dan zien ze denk ik iets heel schimmigs voor zich... dat nooit echt heeft plaatsgevonden. Namelijk dat je met z'n allen om de tafel zit te bespreken van... nou, we gaan nooit iets aardigs schrijven over Jean Acquiol.
Ja.
Terwijl, ja, daarvoor zijn mensen ook niet georganiseerd genoeg of zo.
Nee, ik bedoel, probeer maar eens gewoon 5 mensen bij elkaar te krijgen.
Ja, kijk hier, die lege stoel hier.
Schier onmogelijk. Ja. Ja. Dus ja. En ik moet ook gewoon denken aan... En niet om Francine Omen nu met Arnold Karskens te vergelijken. Maar Arnold Karskens was een reljournalist die dan Ongehoord Nederland begonnen is. Dat is een man die, voordat hij die omroep begon... voor allerlei kranten schreef, voor allerlei bladen schreef... in radioprogramma's te gast was, in tv-programma's... aan de lopende band te gast was. En vervolgens aan het roepen ben, ik ben ongehoord, ik ben ongehoord. Terwijl, weet je wel, je kan je tv niet aanzetten zonder die man te zien.
Ja.
Dus dat ongehoorde, en dan vergelijk dat dan even met ongezien of miskend. Ja, het is soms ook een gevoel dat je met je meedraagt... wat bijna niks meer aan te doen is op een of andere manier.
En dus het advies aan Frederik is eigenlijk...
Ik bedoel, ik denk dat je Eugène Acquiol nu de PC Hoofdprijs kan geven. En dat hij nog steeds kan klagen van de grachtengordel.
Nee, oké, dus een paar dingen. Miskend, dat is nooit helemaal waar of zo. Maar het woord literatuur betekent ook niet echt iets. Dus dat onderscheid...
Maar het betekent wel gewoon iets, want we weten het wel allemaal. We weten allemaal instinctief dat er gewoon het ene boek... een groter literair gewicht heeft dan het andere boek.
Nou, dat,
en dat is dus niet uit te leggen.
Instinctief, zou je dat instinctief voelen als je een manuscript in een envelop op straat zou vinden, zou je dat en je zou niet weten van wie het was, zou je dat ook?
Ja,
niet...
dan zou ik wel echt na 25 bladzijden weten of je een serieus boek aan het lezen bent.
Ja, dit sluit een beetje aan over wat.
Maar er is niet een weegschaal waar je het op kan leggen en dat het gewoon dan zou uitmeten. Het is natuurlijk altijd een gevoel en dat maakt het gewoon. Schimmig.
Nou, kortom, ik denk niet dat Frederik heel veel aan het missen is. Als ze alleen maar dingen leest, zoals Springer, dan heeft ze een lang en gelukkig leesbestaan voor zich, denk ik.
Maar het belangrijkste is gewoon, ben je met plezier aan het lezen? Ben je geïnteresseerd aan het lezen?
Ja.
En dan gaat het er niet om of het een boek is van... of nou een young adult boek is, of gewoon een privé domein... of een prachtig gebonden Van Oorschot boek. Nee, het gaat er gewoon om, ben je met plezier aan het lezen? Interesseert het je? Inspireert het je?
Dat, ja.
Toch het enige wat je moet niet met tegenzin boeken gaan lezen... omdat je denkt van, nou, dit is literatuur.
Nou, of andersom, want zij doet het dus andersom. Zij denkt van, oké, ben ik niet een heleboel commerciële successen... en leuke, interessante boeken aan het missen... omdat ik mij te veel richt op die distinctie tussen literatuur en lectuur? Ik denk... Nee, eigenlijk. Ja, vast wel. Maar ja, je moet nooit FOMO hebben als je aan het lezen bent. Want er is al zoveel.
Je mist altijd.
Er is al zoveel.
Ja. Elk boek dat je leest zijn 1000 boeken die je niet leest.
Ja. Ja.
Je kan er niet te lang over nadenken.
Mijn advies zou misschien wel zijn om niemand te lezen die zichzelf miskent.
Ja, dat is een hele onaantrekkelijke eigenschap.
Ik vind het nu ineens heel erg dat ik dacht dat Frederik ouder was dan ze was. Dat klinkt...
Maar komt het door, waar komt het door? Door de naam Frederik?
Nee.
Komt het door F. Springer?
Het komt misschien door F. Springer. En het komt ook doordat ik gewoon ditzelfde... Wat haar beschrijving van hoe haar middelbare school was... Het doet me gewoon heel erg denken aan wat mijn moeder altijd zegt. Dat die literatuur en lectuur onderscheidt. Dat werd namelijk in mijn tijd... vorig jaar...
Ik zeg echt niks. Ik rol niet eens
was
mijn ogen.
Was één keertje stil.
Gewoon alles. Ja, okay.
Toen ik op de middelbare school zat, werd dit onderscheid al niet meer gemaakt. Ja, je had natuurlijk wel een lijst waar je van mag lezen, maar het woord lectuur is nooit gevallen.
Maar die klassieke hoge en lage cultuurscheiding is volgens mij ook al 10 jaar behoorlijk opgedoekt. Of misschien wel langer dan 10 jaar. Ik bedoel, je hebt gewoon super intellectuele cartoons en je hebt gewoon hele grappige reality-series waar gewoon hele serieuze... Ik bedoel, dat idee dat alleen hoge cultuur opera kan zijn, dat bestaat al niet meer, volgens
Speaking
mij.
Speaking of which, over reality-series en weet ik veel wat gesproken. Moeten we niet een keertje weer eens fancasten?
Oh, fancasten.
Ja.
Moeten we Ernest Hemingway, The Sun Also Rises fancasten?
Nou, nu ik hem toevallig voor me heb liggen, leek me dat misschien wel een leuk idee.
Oké.
Het is een keer verfilmd.
Ja.
Dat vond hij helemaal niks. Hemingway vond sowieso al die verfilmingen afschuwelijk. Hij ging meestal ook weg dan halverwege. Het staat in deze biografie van Hotchner.
Ja. Maar het is natuurlijk ook omdat het gewoon zo'n man was die niet aan kon staan dat iets zijn uniciteit als literair geniet opbrak. Dus het feit dat iemand anders er iets van maakte.
Ja, dat zou kunnen. Ja, nee, oké, maar hij had oppervlakkiger commentaar dan dat. Bijvoorbeeld okay. Op een Farewell to Arms vond hij dat ze er te fris gewassen uitzagen allemaal. Oh, ja. Okay. Dat kan ik me goed voorstellen.
Ja, ja, ja. Ja.
En ook dat die vent die in Farewell to Arms is er dan op een gegeven moment een seksscène waar die vent ook zijn jas aanhoudt. En dat vond hij gewoon niet kunnen. Hij zei van ja, een echte vent die trekt toch zijn jas uit.
Dat Hemingway wel echt zo'n man is die zijn sokken aanhoudt.
Nee, eerder gewoon met een zwaard naast zijn bed of zo.
Wat?
Hij had allemaal wapens in huis altijd.
Hij had heel veel wapens, ja. Ja. Oké, maar sorry, we gingen fancast.
Ja, nou ja, dan moeten we natuurlijk beginnen bij Jake. En ik zat heel erg na te denken over... Ja, hij doet me gewoon heel erg denken aan Kuifje of zo. Hij is de observeerder. Ja. Hij is een soort van fris, ondernemend iemand, maar wel een beetje impotent.
Ja, nou niet een beetje impotent.
Nee, oké, okay, ja. Maar ook in zijn doen, maar ook in zijn bed.
Ja.
Dus ik moest heel erg aan Laurens Dassen denken.
Laurens Dassen, oh, maar die is wel heel netjes of zo, op een of andere manier.
Ja, maar zo ruig is Jake weer niet.
Nee,
of zo.
Nee, ik had dus gewoon zo'n man in gedachten die zich stoerder voordoet dan hij is.
Oké. Okay.
En gewoon zo'n beetje zo aan de ene kant uiterlijk een beetje zo van ho, ik ben stoer, maar eigenlijk gewoon een beetje een zacht ei. Ik moest aan Henry van Loon, moest ik denken.
Je moet heel vaak aan hem denken.
Ik?
Ja, nou. Volgens mij heb je me al vaker
fancast. Ja. Ik was wel gewoon heel blij dat we dit gingen fancast. Dat ik dacht van Hemingway, dan kun je eindelijk een keer niet met Timothée Chalamet Ding Dong aankomen.
Nee, maar dat zou je natuurlijk wel kunnen doen met Robert Cohn. Nee, ik had hem niet. Okay. Ik kwam er niet uit met Robert Cohn, want ik vond het heel moeilijk. Want ik dacht, oké, ten eerste is hij een van de weinige personages die echt uiterlijk beschreven worden.
Okay, dat wel. Ja.
En die platgeslagen neus van het boksen, ja, die heeft gewoon niemand.
Nee,
zo.
Okay.
Dus daar kom je al in de moeilijkheden. Ja. Ik heb uiteindelijk, dacht ik toch aan Jake Gyllenhaal. Omdat hij ook van die grote shell-shocked ogen heeft. En een beetje zo'n... Jake Gyllenhaal geeft mij altijd de vibe van... Hij laat zich heel lang provoceren. Maar als hij dan eenmaal boos wordt, dan is hij een complete sadist.
Ja, dan is hij helemaal psycho. Ja, dat met hamers in.
Ja, precies. Ja. Dus dat was mijn fancast. Maar hij is te knap eigenlijk. Want Robert Cohn is niet knap.
Nee, ik had zo iemand in gedachten die heel veel... soort van... titels en functies en dingen heeft die hem heel imposant maken. En toch, als je hem ziet, denk je, hé, wat een zachte
deurtje.
Dus ik had eigenlijk Robert Dijkgraaf in gedachten. Dat is een heel sympathieke vent. Ik bedoel, onder andere omstandigheden was je dan van hoe. Maar het is gewoon, oké.
Okay. Heel grappig, want hij moet zeg maar 30 zijn.
Ja, oké. Okay, nee.
Een jonge Robert Dijkgraaf.
Ja, okay. En ik had ook een hele jonge Lady Brad Ashley. Ik had toch gewoon Prinses Alexia.
Nee, dat hou op zeg.
Alexia, ja, gewoon...
Nee, van Alexia heeft een veel te ordinair gezicht daarvoor.
Breaking Hearts.
Weet je wie ik voor me zag?
Ja.
Sue Snell, die Siobhan speelt in Succession. Want ze moet...
Siobhan? Nee, Sarah Snook.
Oh, sorry, ja, wie is Sue Snell ook alweer?
Ik weet niet, ik ben heel benieuwd.
Ik bedoel Sarah Snook.
Dat is een hele goede naam. Ik bedoel Sarah Snook.
Ik bedoel Sarah Snook.
Ja, dat is inderdaad wel een beetje zo'n... Nee, ik denk dan eerder die vrouw, als we toch met Succession vergelijken, die dochter van Naomi Pierce, Dus van dat andere mediabedrijf.
Ja, ja.
Weet je wel, die heel getroubleerde, kookverslaafde...
Ja, maar Sue Snell heeft wel... Nou, god, waarom denk ik dit steeds? Wacht, ik ga nu opzoeken. Ik weet, het is een personage uit Stephen King. Van echt van een van die hele oude Stephen Kings is het.
Uit Carrie.
Carrie, ja.
Merkwaardig.
Ik weet niet waarom ik er nu aan denk. Ja, die alliteratie gewoon. Oké, okay, ja. Sarah Snook. Zij heeft wel heel erg dat de eerste introductie die we van Brad krijgen is dat ze als een soort schip binnenkomt.
Ja.
En dat heb ik wel altijd bij Sarah Snook. Ze staat heel rechtop en ze is zo heel curvy. En ze heeft ook van die katachtige ogen.
Ja.
Zelfs
ja.
de vrouw waar Brad op is gebaseerd heeft ook heel erg... Ik heb een foto van haar opgezocht. Ze heeft ook heel erg van die katachtige ogen. Dus het is een vrouw die ook gewoon heel sterk en onvermurfbaar is. En niet zo'n Fiona Apple-achtige drugsverslaafde... Ze is ook vooral aan het zuipen. Je. Volgens mij zijn er niet echt drugs in het spel.
Nee. Die waren er nog niet.
Nee. Ja, op een of andere manier dacht ik van... waarom zijn jullie geen drugs aan het doen? Ze vallen ook steeds in slaap, omdat ze geen drugs aan het doen zijn.
Ja, toen vielen mensen gewoon nog in slaap. Het is ADE.
Oké, één ding tussendoor. Ik vond het zo grappig dat er heet een onderscheid wordt gemaakt... in soort van niveaus van hoe dronken ze zijn. Als je echt gewoon goed dronken bent, dan ben je tight.
Ja.
Ik denk dat wij het zouden vertalen als teut.
Ja.
En als ze echt heel fucked op zijn, dan zijn ze blind.
Ja.
En ze zijn nooit aangeschoten of zo.
Nee. Maar en dat vind ik wel een van de geweldige dingen. Dat hij heel goed dronken mensen beschrijft zonder te zeggen dat ze dronken zijn. Ik bedoel,
zeggen wel de hele tijd, I'm tight.
Ja,
are you tight?
Maar het is ook
I'm
gewoon
very tight.
Van die eindeloos doorlopende gesprekken. Die ook precies zo ontsporen als dronken gesprekken.
Ja, dat is echt
ik
zo,
moet
ja.
zeggen, die gesprekken. En Hemingway heeft een reputatie. En dat is een van de dingen die biografen hebben over hem opgemerkt. Dat... zeker zijn latere werk, heel serieus is en heel strak. Terwijl de brieven die hij aan vrienden schreef heel grappig waren.
Oh.
Dus hij kon heel grappig schrijven, maar dat deed hij zelden in. Ja. Maar dit vond ik bij Vlaag echt een heel
geestig.
Grappig.
Ja, vooral Bill. Hij is een beetje comic relief natuurlijk.
Ja, Bill is een soort van comic relief.
En ik zag bij hem vormen dat hij Philip Seymour Hoffman was.
Oh ja.
Zoals hij was in die film met Matt Damon.
Je hebt dat zo'n wat ik zo'n hele goede grap vind, dat ze op een gegeven moment aan... volgens mij een Bill vraagt van hoe ben je failliet gegaan? Want een van hen is failliet gegaan.
Ja, zegt,
hoe ben je failliet gegaan? Zegt ja, op twee manieren. Eerst heel langzaam
en toen heel snel. Ja. Maar hier komt ook die geweldige zin uit. Die wordt geciteerd door Claire Dederer. Dat zegt, wordt ook uitgesproken door Bill. Bill zegt, nou, er zit wel heel weinig rum in deze rum punch.
Ja.
En dan giet Jake gewoon wat extra rum erin. Pakt hij uit de kast in het hotel zonder het te vragen. En dan zegt Bill, direct action, always better than legislation.
Ja, vond je het boek, want dat is natuurlijk waar het mis om gaat, of waar het mis om gaat, wat een van de dingen die de reputatie van Hemingway zo vervormd heeft. Vond je het antisemitisch?
Nou, ik had me erg gewapend tegen het te komen antisemitisme. Dus ik vond het nog meevallen, maar vooral omdat het zo duidelijk is dat... Jake en Mike is de aanstaande van Brad, dat zij een hekel aan Robert hebben, vooral omdat hij met Brad is geweest en niet omdat hij in de eerste plaats omdat hij Joods is, maar ze schuiven wel alles wat ze vervelend aan hem vinden, schuiven ze af op het feit dat hij Joods is. Dus eigenlijk is het een ongunstiger portret van Jake en Mike dan het is van Robert.
Ja, dat gevoel had ik dus ook.
Toch?
Ze zoeken een stok om hem mee te slaan.
Dus de personages zijn antisemitisch, maar ik heb niet. Ik kreeg geen antisemitische ideeën zelf hiervan.
Ik had het idee dat de personages gewoon op zoek zijn naar iets waarmee ze hem kunnen pakken. En dit is het enige dat ze kunnen bedenken. Want op heel veel andere manieren is hij hun de baas.
Ja.
Is het een beter mens?
Hij houdt het hoofd koel.
Hij is succesvoller. Hij slaat ze ook nog eens in elkaar. Dus fysiek is hij ze ook nog eens de man.
Ja, dat wordt ook heel briljant beschreven. Dat, nou ja, wat ik al zei, dat komt echt uit het niets. En je bedenkt ineens weer van, hij is eigenlijk een gevaar, die Robert. Hij kan gewoon fucking goed boksen. En dan lijkt het alsof er gewoon een heel stuk wegvalt uit de tekst.
Ja.
Dan zit hij ineens in een stoel en is iemand zijn oor aan het vasthouden. En Jake dan. Hij is knock-in gegaan, maar dat wordt niet beschreven. Dus dat is dat weer die spaarzaamheid van Hemingway. En tegen die tijd is Robert ook gewoon weer verdwenen. Dat is ook het laatste wat we hem zien doen.
Ja.
Kijk, het is antisemitisch in die zin dat er antisemitische dingen in het boek staan. Maar ik
vond het ook op een bepaalde manier... die personages zijn heel ironisch de hele tijd. En zijn de hele tijd aan het spotten. En op een gegeven moment zeker als ze dan die antisemitische dingen over Robert gaan zeggen, dan zijn ze niet meer aan het spotten. Dan worden ze heel vulgair.
Ja.
Dus ik vind het ook alsof ze iets... Het laat eigenlijk ook zien dat zij de draad kwijtraken.
Ja.
En zij laten hun composure... laten ze helemaal varen. Eigenlijk is het gewoon duidelijk, zij verliezen op dat moment.
Ja, ja. En hij zit alleen maar wit weg te trekken en niks te zeggen. En
ja.
In stilte te lijden.
Oké, we moeten een beetje gaan afronden.
Ja, nou, we hadden toch wel veel over te zeggen, vooral jij.
Ja. Oh god, ik ga gewoon een keer echt helemaal niks... Nou ja,
ja, maar weet je,
niet eens beloven dat ik niet waken.
Nee, dat is, en bovendien, we hebben wel een paar afleveringen zonder jou gehad. En dan zitten Ellen en ik zo zwijgend tegenover elkaar van wat gaan we nou in godsnaam zeggen. Dus we hebben het ook heel erg nodig.
Oké, okay, fijn. Ik vind het fijn dat het nu gewoon eventjes on the record is. Letterlijk on the record. Wat is jouw totaaloordeel?
Ja, ik durf bijna niet te zeggen, want... Ja, we moeten hem tegenwoordig...
Gaan we, weer.
We mogen hem niet meer goed vinden. Maar het is misschien omdat ik gewoon dacht van... Oh ja, de meest onuitstaanbare mensen vinden hem fantastisch. Dus ik dacht gewoon dat ik het niet leuk zou vinden. Maar ik was zo blij verrast. Ik heb inderdaad heel erg gelachen. Het was gewoon heel geestig. Ja, dat stierenvecht, ik heb ook wel... En ook die hele lange natuurbeschrijving heb ik wel veel van overgeslagen.
Ja, als hij helemaal naar Pamplona gaat.
Ja, dat is
bijvoorbeeld
een lange busreis waar hij dan gewoon echt elke struik moet omschrijven. Dat had voor mij niet gehoeven. Daarvoor krijgt hij 2 punten aftrek. Maar
2 punten aftrek?
Ja.
Wauw, een 8.
Een 8. Ik ga hem 8 geven, ja.
Waar ik over na zat te denken is dat hij dan op een gegeven moment overweegt, Jake, het feit dat hij zijn mannelijkheid eraf is geschoten. En dan denkt hij terug aan dat hij in een Italiaans lazaret lag. En dat toen zo'n Italiaanse commandant tegen hem zei van... Oh, wat heeft u een onfortuin? Dan zegt hij, u heeft meer gegeven dan uw leven. En eigenlijk is dat niet zo. Want ik vind dat het boek gewoon uiteindelijk wel heel erg gaat om liefde... en om vriendschap en om beweging. Het leven is helemaal niet afgelopen. En ik zat die Mary Dearborn zat ik te lezen en ik zat over het boek te lezen... die heel erg zo'n seksuele verklaring heeft voor het gedrag van Hemingway. En dat ik dacht van, goh, eigenlijk laat hij... En later werd hij zo'n cliché van mannelijkheid en zo'n cliché van... viriele heteroseksualiteit. Terwijl dit boek eigenlijk heel mooi laat zien... dat het zo zeer doet het er gewoon niet toe. Zijn leven van Jake, ja, oké, okay, hij kan geen seks meer hebben. Maar het heeft best wel een rijk en vol leven, heeft hij.
Ja.
Dus ik vond het eigenlijk verrassend... ja, goedaardig ook op heel veel manieren.
Ja, er is een moment dat hij na de hele fiesta... aan tafel gaat zitten met zijn vrienden... met de enige twee die er nog zijn... En zegt hij, the three of us sat at the table... and it seemed as though about 6 people were missing. En dat is dan omdat Brad weg is eigenlijk. En dat is het enige moment dat je... Ja, ik weet niet, dat hij toegeeft hoe erg hij van haar houdt eigenlijk. Ja. En dat is zo...
Hoe groot ze is in zijn
leven. Ja, ja, ja. En het is zo subtiel gedaan, I guess. Toch die ijsberg, hè?
Ja, maar ik had nog wel meer natuurbeschrijving. Maar altijd echt gek op... Ik wil ook graag altijd mensen wolken beschrijven. Wolkenvelden die voorbij Gewoon een glinstering op het water. Gek op.
Zoals op je paraplu.
Op een paraplu, ja.
Het is echt mooi hilarisch. Joze heeft een paraplu bij zich. Ja, en die is aan de bovenkant zwart. Maar aan de binnenkant straalblauwe lucht met wolkjes.
Het is Magritte. Het is een schilderij van Magritte.
Oh.
Aan de binnenkant. Dus als je dan onder je paraplu staat, dan heb je alsnog het idee. Zon op al je wegen. Ik geef het boek een 9.
Nou, een mooie 8,5 voor meneer Hemingway.
Ernesto.
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 Ernesto, amigo.
Bedankt voor het luisteren. Bedankt Joost en Merel dat jullie er allebei waren.
Bedankt Charlotte en Merel.
Jij bedankt.
En Joost. They like the way they move.
Okay. Stuur jullie vragen in naar boekfm@dasmag.nl. Dan gaan we erover nadenken.
Tot over 2 weken.
Joe.
Doei.